Ik heb eerst een verzoek. Wilt u allemaal even rustig blijven zitten? Weinig bewegen, geen alarm maken. Dan kunnen we beginnen met de bijeenkomst. Ondertussen leg ik even uit hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt. Dat door u gekozen wordt of dat hij zelf kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op briefjes opschrijven. Die briefjes vindt u hier op tafel of op de tafel daarachter. En die kunt u die vragen in de pauze hier inleveren. En dan wordt er zo mogelijk, worden ze na de pauze beantwoord. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier in de pauze bent, ziet u hier allerlei uitgaven van de vereniging Orde der Verdraagzame. Dit zijn verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. Dus niet van bijeenkomsten hier. En dan heb ik nog een verzoek. We zijn met verschrikkelijk veel hier en het is een hele kleine zaal. Dat doet tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier heel snel benauwd. Ik geef nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van elke bijeenkomst moeten we weer het oude verhaal vertellen. Denkt u er alsjeblieft aan dat wij ook niet alles weten, dat we ook fouten kunnen maken. Het is dus erg belangrijk dat u zelf nadenkt. Het is altijd nog beter dat u uw eigen fouten maakt dan de onze navolgt. Wat betreft het onderwerp voor vandaag, tenzij u daar bezwaar tegen oppert, u hebt de mate van inspraak, zou ik graag deze maal zelf het een en ander vertellen. Ik heb uw toestemming. Dank u. Wanneer we ons bezighouden met al die zaken die zo geheimzinnig klinken als occultisme, esoterie en wat dat meer is, worden we geconfronteerd met krachten die niet gemakkelijk te omschrijven zijn. Men heeft er dan wel een titel voor gevonden, psi, maar wat het is, weet eigenlijk niemand. En wat je ermee kunt doen, achter ontdek je meestal bij toeval. Nu zit u in een periode waarin het op aarde sterk onrustig wordt. Het is een periode waarin de woorden en de daden met elkaar in voortdurende strijd liggen, waarin de onevenwichtigheid maatschappelijk en geestelijk steeds weer toeslaat. Kortom, een tijd waarin je behoefte hebt aan een andere, een innerlijke zekerheid. En die zekerheid, die kan nooit liggen in iets wat alleen maar een geloof is. U vergeeft mij, ik heb niets tegen een geloof. Maar een geloof is uiteindelijk maar iets wat je aanneemt. En je kunt zoveel geloven. En dan valt het weer tegen. En dan ben je ontnuchterd. Wanneer je echter in jezelf iets kunt vinden waar je een beroep op kunt doen, waar je wel steeds weer in kunt vertrouwen, dan liggen de zaken een beetje anders. Dan weet je van jezelf uit dat je bepaalde dingen kunt, dat je bepaalde zaken kunt aanvoelen misschien ook, zonder dat een verklaring nodig is. We hebben namelijk geen verklaring nodig voor feiten. Een feit is er. En de verklaring is iets wat we er dan achteraf voor verzinnen om het hanteerbaar te maken. Wat ik op deze avond graag met u zou willen doen, wanneer u het tenminste uit kunt houden, is ook nog een vraag. Dat is nadenken over bepaalde esoterische waarden en krachten in de mens. En ook over de mogelijkheden die daaraan verbonden zijn. Ik weet niet of de omstandigheden gunstig genoeg zullen zijn om daar een klein experiment aan te verbinden. Maar wanneer het mogelijk is, dan zal ik proberen u ook aan te tonen dat in uzelf krachten schuilen en u iets te laten beleven van de manier waarop je die krachten voor jezelf kunt mobiliseren, ook wanneer je ze niet kent. Laten we dan eerst beginnen met het een en ander te zeggen weer over de opbouw van het ego, de mens, maar meer dan mens alleen. Het ik van de mens kun je kort en goed en sterk vereenvoudigd indelen in een ziel. Dat is energie in zichzelf, het is de bron van de mogelijkheden, maar in zichzelf eigenlijk niet actief. Tenminste niet op het tijdsniveau waarop we leven. Dan hebben we de geest. De geest omvat een groot aantal verschillende besefsmogelijkheden, belevingsmogelijkheden ook. En omdat dit uit te drukken is als verschillende vlakken van energie, kun je ook zeggen dat ze een bepaald vermogen aan kracht in zich bergt, waarvan echter niet het geheel op aarde zonder meer kenbaar te maken is. Delen van die kracht kun je wel gebruiken, omdat ze geënt kunnen worden op de meer stoffelijke delen van het ik. En dat zijn dan zaken die we soms omschrijven als astraal en levenslichaam, soms beschouwen als de diepste kern van de mens. Maar in ieder geval zaken die bij de materie horen, die aan die materie verwant zijn. Deze kunnen als transformator optreden voor een deel van de krachten dus, die uit het hogere ik stammen. Ik weet wel, het klinkt allemaal een beetje ongeloofwaardig, als iets waar je, nou ja, dan maar met je pet naar kunt gooien. Maar het is alleen maar een verklaring. En het is geen stelling, laat staan, een dogma. Het is gewoon onze ervaring, toegepast op het onderwerp dat ik wil behandelen. Nu heeft u allemaal wel gehoord van bepaalde mystieke belevingen. In een mystiek vertrekt een mens als het ware uit zijn eigen redelijk ik. En in zijn neiging tot mysticisme zal hij heel vaak proberen verklaringen te zoeken voor feiten die niet verklaarbaar zijn. Of andere verklaringen te zoeken dan de algemeen aanvaarde bestaande waarden. Bij deze mystiek verlaat het ik zichzelf. Tenminste, zo lijkt het. De mysticus beleeft iets, maar hij heeft geen tijdsbesef meer. En hij kan maar vage indrukken meebrengen wanneer hij terugkeert. Over het algemeen omschrijft hij hetgeen hij beleeft meer in emoties dan in termen van waarnemen. En daarnaast zal hij heel vaak beelden gebruiken die helemaal niets te maken hebben met zijn werkelijk beleven, maar die eerder passen bij de gemeenschap waartoe hij hoort, die deel uitmaken van een kerk waar je lid van is, etc. Wilt u zeggen, ja, zo'n mystiek is gek. Nou ja, als dat de enige gekke zouden zijn op aarde, dan zou het u er heel goed aan toe zijn op het ogenblik. Maar is hij wel zo gek? Hoe kun je aan een neger vertellen wat sneeuwballen gooien is? Dat is erg moeilijk. En ik geloof dat het ook tamelijk moeilijk zal zijn om een Eskimo de genietingen van een roomijsje onder een palm duidelijk te maken. Je beschrijft het wel, maar ergens blijft er iets haperen. Zo is het altijd wanneer we geconfronteerd worden met belevingen die in dat hogere deel van het ik, of moet ik zeggen het onstoffelijke deel van het ik, plaatsvinden, die we willen vertalen in de termen van een stoffelijk bestaan, en als het mogelijk is nog in termen van stoffelijke redelijkheid ook. U hebt allemaal die samenstelling. Het is dus niet zo dat sommige mensen het wel hebben en anderen niet. Je zou ten hoogste kunnen zeggen dat sommige mensen bewust of onbewust iets meer van hun geestelijke kracht gebruiken dan anderen. Om nu die krachten te activeren, ja, heb je een systeem nodig. Zo'n systeem is niet altijd even gemakkelijk te vinden. En wanneer het al voor je werkt, dan blijkt heel vaak dat het alleen werkt onder zeer bijzondere omstandigheden, in een bepaalde houding, met een bepaalde godsdienst, met een bepaalde bezwering. Hier hebben we dus allerhand belemmeringen en daar hebben we niet veel aan. Maar nu zijn er wel bepaalde dingen in het menselijk denken die heel sterk verwant zijn, omdat ze een emotionele achtergrond hebben, met het geestelijk niveau. Wanneer we aan een dergelijke voorstelling iets kunnen verbinden van dat geestelijke niveau, dan wordt het een soort brug waardoor meer van die kracht ook naar de stof door kan dringen. En het eerste wat we gaan doen, ik wil het toch maar proberen. En als u geen zin hebt, u hoeft niet mee te doen. Onthoud u het goed. Volledig vrij. dan zou ik u willen voorstellen om te beginnen gewoon met ontspannen. Misschien een beetje moeilijk, u zit een beetje krap misschien of zo. Hè? Nou ja, het heeft u dus gemeen met de minister van Financiën. Maar probeer dan gewoon maar zo even zo ontspannen mogelijk op te stellen. Helemaal geen speciale houdingen nodig. Geen speciale concentratie. Een beetje zo van elkaar maakt ook niets uit onder deze omstandigheden. Dus heel rustig, zo lekker zitten als je kunt. En nu vraag ik u alleen wat ik ga doen. Dat heeft natuurlijk suggestieve elementen, begrijpt u wel. Ja, dat moet je ook eerlijk zeggen. Maar het is niet bestemd om u een bepaald denkbeeld op te leggen, maar alleen om u de mogelijkheid te geven vanuit uzelf een bepaald denkbeeld te vinden. Dat is voor ons belangrijk nu. Dus u zit daar lekker relaxed, hè? En u kijkt zo naar het medium. En misschien denkt u bij uzelf, nou ja, goed, ik zit even lekker, laat die vent, maar je weet wel. Uitstekend. Ja. Weet u, er is eigenlijk niets belangrijk. Je zit hier op het ogenblik, betaald heb je toch, dus laat het nou maar over je komen. U bent meer dan alleen een mens. U heeft in uzelf kracht zitten. Wat voor kracht praten we niet over? Gewoon. Probeer u voor te stellen dat er in uzelf een vorm van kracht is. Voor mijn part denkt u aan een lichtje, een schijnwerper, aan een reservoir water of wat anders. In uzelf ligt die kracht. Dat is belangrijk. Concentreer daar even op, als je mee wilt doen. Het is misschien een beetje moeilijk, maar je kunt het toch eens wel proberen. Goed. Nu zeggen we dit. Ik ben volledig ontspannen. Het ogenblik kan niets me wat schelen. In mij is kracht. Ik probeer aan die kracht te denken, zo goed als ik kan. Gewoon rustig, trek je van niets wat aan, je denkt alleen aan die kracht. En probeer nou maar een denkbeeld te vinden. Wat voor denkbeeld komt er in u op nu? Een of andere voorstelling, het geeft niet wat. Hoe gek of hoe vreemd ook. Een voorstelling. Een beeld, een woord.
Een auto.
Uitstekend. U denkt aan een auto. Goed. Een auto is een beeld van kracht. Goed. Die voorstelling moet u proberen te onthouden. Dat is belangrijk. Wanneer ik aan aan een auto, de ander aan wat ze gekozen hebben, denk, dan is dit de basis van mijn kracht. Auto is kracht. Voorstelling, woord, zoals ik me dat nu heb voorgesteld, zal ik onthouden. Dit is het beeld van mijn kracht. Nou, dat is toch eenvoudig genoeg. Ja. Denk, ik zit voor gek niet waar, ik zit in een auto te denken, ik had eigenlijk moeten vragen wat voor een soort auto had u bedoeld, een lelijk eentje misschien of een Jaguar, maar dat hindert ook niet, want het gaat niet om de voorstelling. Wanneer u gedaan hebt wat ik gezegd heb, dan heeft u een associatie gemaakt tussen een woord of een beeld en uw innerlijke kracht. Dat wil zeggen dat op het ogenblik dat u aan dat beeld denkt, u gelijktijdig aan uw innerlijke kracht denkt. Dat u zich instelt op die innerlijke kracht. Ik ga u niet verder conditioneren, dat is helemaal niet nodig. Wordt al meer dan genoeg geconditioneerd op aarde. Maar dit is gewoon een hulpmiddel, een ezelenbruggetje. Waarmee ik niet wil zeggen dat u de ezels bent, maar ik hoop dat u de brug kunt gebruiken. realiseer je nu dat wanneer je kracht nodig hebt, die kracht altijd gebruikt kan worden. Ja, je kunt ze misschien ook voor jezelf gebruiken. Maar laten we nou eens aannemen dat we die kracht voor een ander willen gebruiken.
Auto.
Ja, als u zo doorgaat, dan moet ik u parkeerverbod geven. Ja, we willen even dit afmaken, ook wanneer u de gekke voorstelling vindt. Dan gaan we verder praten. Dus, nogmaals, u heeft een voorstelling. En die voorstelling op zichzelf is de brug naar die innerlijke kracht. Wanneer die kracht bestaat, want let wel, we zijn bezig met een experimentje eigenlijk toch, ondanks alles. Dan moet die kracht dus iets doen wanneer u denkt aan dat beeld. Maar dan moet u wel weten hoe u het moet doen natuurlijk. Want kijk, dat gebruiken van die geestelijke kracht, dat is voor een deel een handigheid. Een soort kunstje. Zoiets aan goocheltruc die je ergens kunt kopen. En om die te gebruiken moeten we nu dus proberen de zaak zo op te bouwen dat u dat vanuit uzelf kunt doen. Maar daar hebben we iets voor nodig. Een of ander punt waar we die kracht op kunnen gebruiken en waar we dus een resultaat van zien. Dat betekent dat u moet kiezen voor iets wat in uw eigen omgeving ligt. En een situatie waar u inderdaad, wanneer er wat gebeurt, toch veranderingen kunt constateren. Niet waar? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik hoop dat mijn huisbaas een heilige wordt. Maar dat zijn dingen die waarschijnlijk boven uw middelen uitgaan op het ogenblik. Dus probeer het gewoon simpel te houden. Ik geef u een paar voorbeelden. Iemand is verward, probeer zo iemand rust te geven. Iemand is ziek, probeer zo iemand wat beter te maken. Er is een probleem waar je niet uitkomt. Concentreer je daarop en zeg dat die oplossing moet komen. Je weet waarschijnlijk ook nog waar vandaan. Dus gewoon bouw voor jezelf nou eens een beeld op van hetgeen je met die kracht zou doen, wanneer je ze zou hebben. Dat is toch simpel genoeg. Dan kun je zeggen, ja, nou, ik zal het wel eens zien, gekheid. Maar kijk, als gekheid nou werkt, dan zou je dwaas zijn om niet gek te zijn. Want het gaat er helemaal niet om of een ander het leuk vindt of niet leuk, of goed of niet leuk. Het gaat erom of het voor u werkt of niet.
Ja, kom je? Oh, nee. Blijf je? Ja.
Ja, dat zijn die kleine moeilijkheden die je soms tegenkomt in het leven. Hè? Maar laat u er niet door stoeien, want die dingen zijn op zich onbelangrijk. Laten we nu eens verder gaan redeneren. We bouwen onszelf dus die voorstelling op. Ja, je bent eventjes in de war, misschien, maar trek u er niets van aan. Wanneer u die voorstelling nu goed hebt, wat u wilt gaan doen met die kracht, nou, dan moet het dus mogelijk zijn om die kracht in uzelf te activeren. En wat we tot nog toe hebben gedaan, dat hangt samen nogmaals met suggestie, want dat is nodig om u op een of andere manier wakker te maken voor de mogelijkheid die u bezit. Het volgende zal uit de aarde zaak ook enkele suggestieve elementen bevatten. Want wat ik nu ga proberen te doen met u, dat is eigenlijk, ja, u meeslepen in een bepaalde toestand van spanning en van emotie. Maar vergeet niet dat alle kracht die gebruikt wordt, elk resultaat dat eventueel ontstaat, door uzelf tot stand wordt gebracht. Dan weten we nog niet wat die kracht is, maar we weten dat ze er is. Wat meer is, als het met het sleutelwoord gaat, met het sleutelbegrip dat u hebt, dan geloof ik ook dat u juist daardoor een middel hebt om zelf die kracht te gebruiken. En dan gaan we maar heel rustig beginnen. Weet u nog precies wat u wilt doen? Denk er even goed over na. Als je mee wilt doen en anders hou eventjes jezelf rustig. Nee, waar is niet zo erg. Zo voorbij. Goed dat doel nog even voor ogen nemen. Dat zal ik gaan doen. Ja. Goed. En dan gaan we nu heel simpeltjes proberen dat denkbeeld van daarnet terug te vinden. Ja, en of het nou een auto is, bij wijze van spreken, of het hoogst geestelijke, of misschien iets laagstoffelijks, geeft niet. Voor mijn part is het de ochtendkrant, een lege eierschaal of iets anders waar je aan denkt. Wanneer je die associatie maar hebt met kracht, wanneer je die gelegd hebt. Denk nu aan dit beeld. Stel het u heel goed voor je. Zeg tegen uzelf, in mij schuilt kracht. Dit beeld is kracht. Nou, het is krankzinnig, maar toch doen. Eventjes. Probeer nu u voor te stellen dat u die kracht neemt. Neem ze maar als een soort speerbeet als het ware in uw gedachten. Ergens in uw achterhoofd zit iets. En nu gaat u proberen om dat te werpen. Dat doel, dat heeft u al bepaald. Dat hoeft niet meer. Goed concentreren. Dat is die voorstelling. Die voorstelling is kracht. Die voorstelling werp ik met alles wat in mij is naar het doel dat ik voor mezelf gekozen heb. Intens. Nog eens. Probeer het nog een keer. Zo. En nu mocht u om mij en om uzelf lachen. Er is helemaal geen bezwaar tegen. Want wanneer u mee hebt gedaan, dan hebt u de krachten die in uzelf waren inderdaad gericht en gebruikt. En daar ging het om bij dit experimentje. Want per slotverrekening, wie interesseert zich er verder voor wat u zich hebt voorgenomen te doen? Ja. Maar wanneer het nu een verandering teweeg brengt, dan weet u dat u iets gedaan hebt. Dat is belangrijk. U hebt meer mogelijkheden, meer gevoeligheden, meer krachten dan men zich over het algemeen pleegt voor te stellen. Nou. En dan mag je een heel nuchter mens zijn. Je hoeft voor mij niet te geloven in het bestaan van een God of een hiernamaals. Maar als je dit proces gevolgd hebt en er is ook maar iets daardoor veranderd in de zin die je gewenst hebt, dan heb je aangetoond dat je iets meer kunt dan je dacht. En dat moet je leren gebruiken. Gekheid eigenlijk, hè? Maar het vreemde is dat het waar is. Je kunt op deze manier inderdaad resultaten halen. En ik denk, als ik zo kijk naar de gemiddelde reactie hier, dat meer dan de helft van degenen die hebben meegedaan zeer positieve resultaten kunnen boeken. Maar dat zult u zelf moeten nagaan. Spreken over het bovenzinnelijk is iets waar een hele hoop mensen bang voor zijn of voor weg willen lopen. Maar het bovenzinnelijke is niet iets buitennatuurlijks of iets krankzinnigs. Het is gewoon een deel van uw eigen persoonlijkheid. Waarom zou u uw eigen persoonlijkheid niet vollediger ontwikkelen? En wanneer u resultaat hebt gekregen, waarom zou u niet met datzelfde denkbeeld, met diezelfde procedure van concentratie, niet nog een keer proberen een doel te bereiken? Waarom zou u het niet gebruiken om eens een klein beetje evenwicht te scheppen als het nodig is? Waarom zou u niet eens proberen of je daarmee toch de zaken beter kunt hanteren, beter kunt beïnvloeden? Waarom zou je niet proberen die kracht eens op je problemen te richten en dan maar eenvoudig wachten wat er van komt en kijken en zien dat er oplossingen komen? Dan ben je niet zo gauw eruit je evenwicht te brengen. De grote ellende van de mensen is hun onevenwichtigheid, zeker in deze dagen. En de tweede grote ellende is dat ze het zelf niet kunnen beseffen. Ze zijn gewoon niet in staat om te begrijpen dat ze onevenwichtig zijn, weet u. Maar wanneer je werkt met geestelijke krachten, dan werk je vanuit een basis van evenwichtigheid, of je het wilt of niet. Die kracht in je kan alleen bestaan wanneer ze een grote mate van evenwichtigheid bezit. Dat betekent dat je dus die evenwichtigheid voor een groot gedeelte gaat overdragen aan je materiële organisme, aan je stoffelijk lichaam, hoe je het noemen wil. Dat betekent dat je ook in je denken van een te eenzijdig denken een beetje loskomt. En dus gemakkelijker gaat zien wat er werkelijk aan de hand is. Want een mens moet leven met de feiten, weet u. Niet alleen maar met droombeelden of met idealen of met eenzijdige benaderingen van problemen. Je moet de dingen zien zoals ze zijn. Dan alleen kun je als mens op een menselijk juiste en ook redelijke wijze gaan reageren. En als je dat niet kunt op grond van de uiterlijkheden, dan moet je een beroep doen op je innerlijk. En ik ben ervan overtuigd dat u dat beroep kunt doen. Ik ben ervan overtuigd dat u dat met resultaat kunt doen. Dan klinkt het allemaal misschien sprookjesachtig. En misschien zit er al iemand te denken, nou wat zit hier nou weer, een nieuwe guru of een nieuwe bachman. Kijk, u krijgt deze tip gratis en voor niets. U mocht ermee doen en laten wat u wilt. U bent helemaal vrij om erom te lachen of om het te gebruiken. Niemand dwingt u. Maar in een tijd die zo onevenwichtig is en onevenwichtiger gaat worden in de nabije toekomst, zou het misschien wel eens het behoud kunnen zijn van je levenswil en je levensvreugde. En die heb je dan nodig. Begrijpt u? En daarom heb ik dit vandaag aangesneden. En wanneer u nu vragen erover hebt, commentaar erop wilt leveren, gaat uw gang. U bent welkom.
Waarom denkt u dat die tijd onevenwichtiger gaat worden? Voorziet u in de nabije toekomst nog sterker worden van moeilijkheden?
Nou, ik dacht dat u dat probleem zelf zou kunnen beantwoorden. Als u even goed kijkt, dan ziet u dat het fanatisme overal toeneemt. U ziet dat de mensen steeds eenzijdiger worden in hun redeneringen en hun daden. U ziet dat er vaak geen enkel verband meer bestaat tussen de werkelijkheid en wat mensen proberen te doen en te bereiken. Dat kunt u overal rond u zien. U ziet dat er overal verschillen uit voortkomen. U ziet dat de economie nog steeds slechter gaat. Oh ja, de helft van het volgend jaar is er een tijdelijke opleving, maar die duurt ook maar een paar maanden. Je ziet dat meer mensen werkeloos worden. Je ziet dat arme landen het met minder moeten rooien, terwijl ze juist hogere eisen zijn gesteld. Denkt u dat die wereld dan evenwichtig kan zijn? Trouwens ook de discrepantie tussen de denkbeelden van de mensen en zijn praktijk worden steeds groter. En de mensen praten over luchtverontreiniging, terwijl ze gezamenlijk ondertussen een paar sloffen sigarettensoldaat maken. De mensen hebben het over de noodzaak om energie te sparen en om dat te kunnen bereiken, rijden ze met een te zware auto met een te hoge snelheid van de ene naar de andere plaats om te kunnen spreken over dit onderwerp dat erna aan het hart ligt. Waar je hoort politici uitroepen dat iedereen de buikriem moet aanhalen. En dan gaan ze zelf brutaals dragen. Dus de vraag die u stelt is er een die u zelf ten volle kunt beantwoorden.
Maar ik bedoel, ziet u dit uitlopen op oorlog bijvoorbeeld?
Wanneer is er op aarde geen oorlog? Ergens. Wanneer u wilt weten of er gevaar is voor een wereldoorlog, dan kan ik u zeggen dat dreiging in die richting aan het einde van dit jaar en in het begin van het komende jaar waarschijnlijk wel bestaat, maar dat zet niet door. En daarna krijgen we toch een ontspanningsperiode wat dat betreft, waarbij zeer veel kleine conflicten optreden, maar een werkelijk gevaar dus weer voor grote internationale spanningen krijgt u dan rond 1983, 83 en 84. En de kans dat dat tot een werkelijk groot gewapend conflict in de wereld voert, is niet meer dan zeg 1 op 5. De kans dat het zonder oorlog afloopt is dus betrekkelijk groot. Maar dat zegt niets over de evenwichtigheid of de onevenwichtigheid van de mensen. Kijk, oorlog, dat is niets anders dan een manifestatie van de onmacht van de machtigen. En gelijktijdig van de dwaasheid van degene die zich machteloos achten. Verder gaat het niet. Maar buiten een oorlog zijn er nog heel wat dingen. Denk aan uw eigen maatschappij. Die maatschappij moet veranderen en ze wil niet veranderen. Die maatschappij moet op een andere manier haar mogelijkheden verdelen. Maar ze wil houden wat ze heeft. Die maatschappij kan niet verder gaan met een hypotheek te nemen op de komende geslachten. De maatschappij zal voor eigen zaken op moeten komen. Wanneer ze dat niet doet, loopt de zaak in het honderd. Ik geef u nou maar een paar voorbeelden. En die dingen op zichzelf, de daaruit voortvloeiende angst- en drangverschijnsel op zichzelf, die zijn de basis van de onevenwichtigheid. Dan spreek ik nog niet eens over de toenemende geestelijke onzekerheid bij veel mensen, omdat ze de leiding van kerken en religieuze leiders ofwel te volledig aanvaarden en dan geen raad meer weten met de wereld, of naar de wereld kijken maar dan niet meer weten waar ze geestelijk aan toe zijn. Reden het over, dacht ik.
Hoe zou de wereld meer moeten veranderen volgens u?
Ja, de wereld veranderen, dat is een hele moeilijke vraag. In wezen zou het zo moeten kunnen zijn, dat wel, een heel zwaar voorbehoud, dat elke mens ten aanzien van zijn eigen leven en werken zelf een volledig beslissingsrecht heeft. En dat dat beslissingsrecht alleen daar begrensd is waar hij direct in de vrijheid van anderen ingrijpt. Maar ja, dan moet je eerst afrekenen met ambtenaren, met leger, met politie en al die andere dingen. Lijkt me al heel erg moeilijk, want het zijn heersende machten. Dan zou men moeten komen tot de conclusie dat verbruik een kwestie is van keuze. En dat het helemaal niet belangrijk is hoeveel je verbruikt, maar dat je kunt beschikken over datgene wat je werkelijk nodig hebt. En geef dan iemand een klein beetje meer en dan kan de een dat aan woningen besteden en de ander voor mijn part aan kleding, televisie, gokspelen of iets anders. Dus dat zou ook een verbetering zijn. Dan moet je verder beginnen om alle kunstmatige scheidsmuren tussen volkeren weg te nemen, dus grenzen weg laten vallen. De mens moet een absolute bewegingsvrijheid hebben. Ik zou verder graag zien dat mensen die bekwaam zijn de mogelijkheid bezitten en de neiging bezitten om daar waar ze nodig zijn te gaan werken. Dus niet vragen dat het werk naar jou toekomt, maar gewoon ga naar die plaatsen waar jij het meeste nut hebt voor anderen. Maar dat betekent een omstelling die bijna niet haalbaar is. Dat moet u wel begrijpen. Dat kan alleen langzaam groeien en een dergelijk proces vergt eeuwen, niet een paar jaar. Maar daar heeft u een klein beeld van wat volgens mij dan veranderen zou kunnen en zou moeten in deze menselijke gemeenschap van u. Het valt me tegen dat u weinig vraagt over de proef.
Ja, ik bedoel, heb je daar iedere keer een andere associatie over?
Nee, dat is juist het aardige. Je hebt natuurlijk elke keer wanneer je opnieuw dit proces hanteert de mogelijkheid om een andere associatie te gebruiken. Maar wanneer je dat één keer doet, dan heb je een associatie die voor jou werkt. Het is niet de enige, maar het is een werkzame. En dat betekent dat je dat ene beeld dus de rest van je hele stoffelijke leven kunt blijven hanteren tot het symbool zijn betekenis voor je verliest. En dan zul je een ander moeten zoeken.
Ik had niet het idee dat de associatie die ik had, dat die werkte. Dus moet ik dan doorzoeken naar een andere associatie?
Dat zou ik eerst eens kijken of die associatie gewerkt heeft. Want weet u, het is helemaal niet belangrijk dat u denkt dat het werkt. Het is alleen belangrijk dat u daardoor een concentratie krijgt op die kracht in uzelf. Of die nu redelijk en emotioneel aanvaardbaar is of niet, doet niet ter zake. Nou, dat is juist het mooie hiervan. Je zit namelijk niet vast aan rationaliteit. Er wordt een dimensie aan toegevoegd, een emotionele dimensie. En het is die dimensie die de werkelijke betekenis van hetgeen je denkt en ziet gaat bepalen. Ook wanneer dat niet met een menselijk verstand zonder meer te formuleren is. Dan zou ik eerst eens kijken, als u mee hebt gedaan met de proef, of die associatie werkt. En wanneer u denkt dat er misschien toch enig resultaat is, dan zou ik het nog een keer proberen met dezelfde voorstelling, hetzelfde beeld of hetzelfde woord, en daarvan uitgaan. Laat ik u een heel extreem voorbeeld geven. U hebt, toen ik daarnet bezig was, gedacht, het zou mogelijk zijn, oplichter. Nou, toch gek, hè? Maar gelijktijdig hebt u wel verlangd naar een mogelijkheid om die innerlijke kracht te manifesteren. Gebruikt u dan rustig oplichten, dan is het voor u inderdaad een brug geworden. Nou, bovendien helpt het u misschien ook nog tot een beetje zelfkennis, maar ja, dat is weer een andere kwestie. Ja. Maar ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt. Het gaat hier niet om iets wat hoge wedel moet zijn. Nou, voor mijn part heb je gedacht aan een bedscène, aan een goed gevulde nachtpo. Aan de speciale eenheden van de politie. Aan een vogel die wat laat vallen of wat anders.
Maar dat zijn beelden.
Dat zijn beelden, maar het kunnen ook woorden zijn.
Gevoelsmatig had ik geen enkel gevoel van kracht of zo.
Ja, maar u hoeft die kracht niet te voelen. Die kracht die moet ergens anders gevoeld worden. Wanneer u uzelf als doel hebt gekozen, wat niet verstandig is wanneer u pas begint, dan zou u wel kracht gevoeld moeten hebben. En dan zou die kracht voor u zeer waarschijnlijk de vorm hebben aangenomen van een lichte rilling of een lichte tinteling. En aangezien u werkt op uzelf, is het meest waarschijnlijk dat die kracht zich dan rond het topchakram en rond een bepaald deel van de lende het sterkst manifesteert. Maar dat is nou weer een andere kwestie. Dat moet je later maar eens proberen, maar leer nou eerst om die kracht werkelijk te gebruiken. Wat ik u geleerd heb is een truc.
Maar ik hoorde wel
verband. Ja, het is gewoon een trucje dus. Nou, en u hebt ook allemaal vastgelegd hoe het in elkaar zat.
Is het ongeveer dezelfde werking als sommige mantra gebruiken?
Ja.
Yoga.
Je kunt met bepaalde mantra's, je kunt met yoga, je kunt met zogenaamde geheime ik-woorden en dergelijke, kun je dat allemaal ook doen. Maar weet u, die dingen die passen dan weer zo sterk binnen een bepaald systeem, dat de methode maar voor betrekkelijk weinig mensen volledig toegankelijk is. Wat we vanavond hebben gedaan of geprobeerd hebben te doen, dat was dus juist iets vinden wat helemaal bij uzelf ligt. En wanneer u denkt, nou het heeft me toch niet bevallen, probeert u diezelfde procedure. Er zijn genoeg mensen die het hier vast hebben gelegd, nietwaar? Dus daar kunt u wel aankomen. Probeer diezelfde procedure dan nog eens, desnoods op uw eentje. En neem dan wat langer tijd om een beeld in u op te laten komen over reactie. Best. En probeer dan datzelfde procedé te handhaven. Dus een doelje voorstellen, dan terugkomen op die associatiewaarde. Die associatiewaarde je sterk voorstellen in verband met kracht, dus een soort energie. En dan dat woord of wat het dan ook mogen zijn, als het ware met kracht naar het doel toewerpen voor uw eigen gevoel. Het is een autosuggestieve manier waardoor de ontlading van de krachten die in u bestaan op zeer redelijke en meestal zeer werkzame wijze tot stand kan worden gebracht.
Heeft ieder mens een bepaalde hoeveelheid kracht toegemeten? Of wordt de kracht groter naarmate je meer
krijgt? Hoe sneller je water uit de zee put, hoe meer water je weg kunt gooien. Dan zitten we eigenlijk in filosofie en geloof. Maar kijk, die ziel van u, die is deel van het kosmisch geheel. Zeg voor mij per deel van God in de wereld. En omdat ze daar deel van uitmaakt, maar gelijktijdig een specifieke binding heeft met het wezen dat u bent, met het ik, is dit een kracht die nooit minder kan worden, maar die ook nooit meer kan zijn dan voor uw wezen draagbaar, hanteerbaar is. Geeft u van die kracht weg, dan volgt een aanvulling tot het normale niveau, geen uitbreiding. Dus wanneer je nu leert om dat beter te doen, dan kun je wel meer malen die hoeveelheid kracht ontladen, maar je kunt geen grotere kracht ontladen. Het ligt dus vanuit menselijk standpunt in de duur van de ontlading en niet in de intensiteit van de ontlading. Nou, je zou kunnen zeggen, ik kan het amperage opvoeren, maar het voltage blijft gelijk. Dat voor degene die weten hoe je dat bekijken moet.
Ik heb ook een vraag betreffende het experiment. Toen ik meedeed en dacht de kracht uit te zenden, voelde ik het wel bij mezelf ook.
Dan heeft u waarschijnlijk een terugkoppelingseffect. En dat betekent dat tussen u en degene of datgene wat u probeerde te beïnvloeden, een band bestaat. Of die tijdelijk is of blijft, kun je niet zeggen, maar het betekent dat er een grote mate van resonantie is. En dat zou volgens mij moeten betekenen dat u zelf ook ten aanzien van het doel waarop u zich gericht hebt, enige verandering zult ervaren. Ik neem aan dat die vooral in uw besef zal spelen, maar het kan ook mogelijk zijn dat het een magnetische relatie is die licht veranderd is. Maar op zichzelf zult u datgene wat u geprobeerd hebt te doen, dus teruggekregen hebben voor een deel. Dat betekent dat er tijdelijk en misschien ook later blijft, dat weet ik niet, een wisselwerking gaat ontstaan of kan ontstaan zijn. Is dat voldoende duidelijk? Maar je hoeft het dus niet zelf te voelen.
Wat bedoelt u met die wisselwerking?
Nou, laat ik het maar weer heel simpel zeggen. Nou, stel dat hetgeen u doet is met uw kracht, als het ware het hamertje bedienen, dat één snaar aanslaat op de piano. Maar als u nou in een kwint of een octaaf daarvan zit, u bent dus zelf ook snaar op die piano, dan zult u reageren op de sterke beweging van de aangeslagen snaar. En dat betekent dus dat u gevoelig wordt, nu bewust gevoelig wordt, voor wat er in de ander zich afspeelt. Gelijktijdig hebt u het middel om de ander of het andere in beweging te brengen, tot vibratie te brengen. En dat houdt in dat er dus een relatie kan worden geschapen waarbij al wat u doet ten aanzien van het andere meebepaald wordt door de ervaring van het andere die in u ontstaat door de aanwezige harmonische band. Dat is de wederkerigheid. Ik hoop dat ik het eenvoudig genoeg heb gezegd hoor. Het zijn nogal ingewikkelde dingen, maar...
Schouwt er ook niet gevaar in dat je met dit soort krachten ook negatieve dingen dan gaat zien of egoïstische dingen?
Oh ja, die zijn er natuurlijk. Maar laten we nu even wel wezen, dat gevaar bestaat met alles in uw leven. En wanneer u uitgaat van een evenwicht, en ik heb het u al gezegd, door het gebruik van die kracht vergroot u gemeenlijk ook uw eigen persoonlijke evenwichtigheid, ook materieel, zal de kans van een zuiver negatief gebruik minder groot zijn. Een egoïstisch gebruik is denkbaar, maar bij het egoïstisch gebruik zal men dus voor gevolgen opdraaien, omdat de kracht op het ik een heel sterke wisselwerking heeft in dat geval, en men daardoor dus veranderingen ondergaat. Ik geloof dus niet dat het gevaar al te groot is. En ik meen zelfs, in tegenstelling met bepaalde groeperingen die soortgelijke lering wel hanteren, dat het niet zinvol is deze mogelijkheid aan enkele te openbaren, maar dat je ze aan zoveel mogelijk mensen moet openbaren. Ik ben niet de enige wat dat betreft. We zijn in de orde en in bepaalde andere groeperingen op aarde op het ogenblik bezig om zo goed en zo kwaad als het gaat, ik heb het misschien kwaad gedaan hoor, slecht gedaan, maar om die kennis dus te verbreiden, om het denkbeeld kenbaar te maken en als het even kan de mensen iets daarvan te laten beleven, ze te wijzen op hun mogelijkheden. Want we hebben het gevoel dat als de mens meer geestelijke waarden en krachten gaat gebruiken en misschien gemakkelijker kan komen tot beheersing van de stoffelijk spelende krachten En daardoor ook tot een juistere aanpassing van het innerlijk wezen en de uiterlijke mogelijkheid.
Waarom zei u dat beginnelingen die kracht beter niet zelf kunnen gebruiken?
Omdat een gebruik op jezelf, ik heb het al gezegd, zeer sterke nevenverschijnselen kan hebben. En de beginneling nog niet in staat is om die krachten precies van elkaar te onderscheiden. Je moet er enige ervaringen hebben. Want voel je dan dat bij een richten op jezelf van die kracht de reactie niet helemaal is zoals je wilt, dan kun je altijd nog die kracht alsnog op een ander doel, desnoods op een levenloos voorwerp werpen en daarmee jezelf van overmatige spanning of overmatige gevolgen eventueel bevrijden. Maar dat kun je pas leren wanneer je eerst de ervaring hebt met het werken van die kracht. En zoals u gemerkt hebt, was mijn voorstel in de eerste plaats dus om u bezig te houden met dingen die niet inherent zijn aan uw eigen persoonlijkheid, zonder meer.
Mag ik u vragen, ik hoorde namelijk, het was net als ik hoorde de vonken knetteren.
Ja, dan bent u waarschijnlijk enigszins begaafd op paranormaal gebied. En dan gaat zo'n suggestie heel sterk inwerken, u ervaart aan de kracht en u vertaalt dat in het knetteren van vonken voor uzelf.
Ja, ik hoorde het werkelijk.
Ja, dat geloof ik wel. Maar een helder hoorende die kan een geest horen praten. Maar als hij dat midden op de dam doet en hij praat terug, dan komt u wel in het gekhuis als hij het lang volhoudt. Toch hoort hij het echt. Met andere woorden, het heeft niet echt geknetterd, maar er waren wel een aantal spanningen. En die heb ik bewust bij u allemaal eigenlijk geprobeerd op te wekken en los te maken. Hè? Zodat u ze kon ontladen. En wanneer u dat aspect voor uzelf hebt geconstateerd, ook wanneer u zegt is knetteren of wat anders, dan heeft u dus voor uzelf geconstateerd dat er iets is. En dan kan ik u alleen de raad geven om onmiddellijk na te gaan of datgene wat u wilde doen ook een beetje gelukt is. Lijkt me wel goed.
Wat voor neveneffecten kan het nog meer hebben? Het
ja, als je het op jezelf richt, bedoelt u?
Beide.
Huh?
Beide. Dus als het zowel als op jezelf richt. Als...
Nou kijk, als je het buiten jezelf richt en jezelf dus niet ziet als belanghebbend eigenlijk, dan kan het weinig doen wat aan die energie verkeerd is of niet geabsorbeerd wordt. Dat verbaast, hè, dat spoelt weg. Maar u vult automatisch die kracht aan, dus u verliest er niets bij. Wanneer het op uzelf doet, dan kan het wel een beetje anders worden. En dan kunnen er dus heel sterke spanningen ontstaan, onder meer aan het zenuwstelsel. En ook wanneer u uw nabije omgeving in bijzonder egoïstische wijze probeert te beïnvloeden, dan schept u werkingen waarvan u de intensiteit en de betekenis zelf niet helemaal kunt overzien. Want het resultaat wordt bepaald door de ontvanger en niet alleen door de zender. Begrijp u? En dan kan er dus een oorzaak- en gevolgswerking zijn die u helemaal niet had verwacht. En in dat geval, ja, dan hebt u toch zelf ook wel iets van de onaangenaamheid veroorzaakt. Maar wanneer u uzelf niet ziet als doel, of mede als doel van de kracht die u hanteert, dan kan die kracht eenvoudig niet tot u terugspoelen. En dan zijn de gevolgen ook zaken die u met een mate van objectiviteit als het ware gaat benaderen. En daardoor wordt u er dan minder snel het slachtoffer van.
Mag ik ook wat vragen?
Zeker.
Als je dus tijdens een werkzaamheid wil iets uitdragen, overdragen aan anderen.
Ja.
Dan bedoeld om de ander te geven, kun je dat dan wel dus hanteren zonder dat je daar
dus zelf egoïstisch
bij bent betrokken?
Ja, kijk, wanneer u een ander aan het verstand wilt brengen natuurlijk dat u belangrijker bent dan ze denken, dan is dat zeer egoïstisch.
Maar
wanneer u iemand rust probeert te geven, wanneer u iemand vrede wilt overdragen, wanneer u iemand een nieuw inzicht erbij wil geven zonder een te dwingen dat als het enig juiste te aanvaarden, moet ik erbij zeggen. Hè? Dan kan dat nooit op uzelf terugslaan. Wel wanneer u probeert een ander te dwingen tot een levenshouding of een erkenning die u belangrijk acht, maar die in de ander in feite niet aanwezig is, dan kan je die terugslag wel krijgen.
geeft alleen energie over. En wat de ontvanger ermee doet, is aan zijn zaak.
Ligt mede aan zijn eigen instelling. Maar omdat je dus een intentie doorgeeft, en dat is een mate van gerichtheid, brengt de kracht niet alleen zichzelf over, maar ook een patroon, noem het maar een suggestief patroon als u dat wilt, waardoor de neiging zal ontstaan bij de ontvanger, zover die suggestie aanvaardbaar is, zo kinderdaad te gebruiken. En op de gesuggereerde wijze. Wat betekent bij ziekteprocessen bijvoorbeeld dat je genezing kunt versnellen, maar dat je niet een genezing ineens wonderdadig tot stand kunt brengen, omdat de persoon zelf daarin zelf niet kan geloven. Dat zijn van die dingen. Zou je er wel in geloven, dan kan het namelijk wel. Heel vreemd.
Is afstand belangrijk tussen zender en ontvanger, of kan dat over de grenzen gaan van de landen dan?
Nou, kijk, wanneer u aanneemt, heel eenvoudig alleen maar aanneemt, dat het energieverlies van geestelijke kracht en de verplaatsingssnelheid van geestelijke kracht dus liggen in de nabijheid van de snelheid en de verliesmogelijkheid van het foton, dus van het licht, dan zult u wel beseffen dat afstand op aarde althans heel weinig belangrijk is en dat u rustig ook over de grenzen kunt gaan, tenminste als het de grenzen zijn die mensen gesteld heeft. Want als het uw eigen grenzen betreft, zou ik wel even uitkijken.
Ja, als we dus een techniekje, een hulpmiddel nodig hebben om die krachten te benutten, betekent dat, neem ik aan, dat we eigenlijk maar verschrikkelijk weinig van ons toegemeten krachten in werkelijkheid benutten.
Ja.
Dat we die inderdaad toch, zoals die mevrouw net vroeg, kunnen vergroten.
Ja.
Onze capaciteit.
Ja. Ja, om het heel simpel te zeggen, er is een tijd geweest dat de mens een zogenaamde magische ontwikkeling doormaakte. Wat hij toen deed was vaak onvoorstelbaar, wanneer je het bekijkt vanuit het huidig technisch standpunt, maar hij wist het wel te doen. Hij gebruikte alleen andere middelen, men noemt het tegenwoordig misschien magische middelen. Die magie is langzaam maar zeker vervangen door een externe techniek. En nu zitten we in een tijd dat de externe techniek de mens is gaan beheersen. Hij heeft daar een verweer tegen nodig. En dat beste verweer vindt hij dan in zijn innerlijke technieken. Dus het gebruik van zijn eigen energieën en krachten op een wijze die niet valt binnen de huidige technische normen. En zo zich een tegenwicht schept tegen al datgene wat hem anders vanuit de wereld te sterk zou kunnen beïnvloeden. En dat is natuurlijk het uiteindelijke doel waarmee we deze dingen geven. Maar laten we nu maar eenvoudig beginnen met de mensen een beetje beter maken. Een beetje troosten, wat levensmoed geven. Desnoods helpen om rustig te zijn voor een examen. Of iets dergelijks. We daar maar gewoon mee beginnen. Laten we er gewoon in groeien vanuit het kleine. Dan ga je langzamerhand beseffen dat je meer dingen kunt doen. En dan kom je vanuit het zuivere psychisch overdragen naar een andere psyche, terecht bij het overdragen van geestelijke krachten naar stoffelijke zaken, materialen en stoffelijk bestaande energieën. En kun je die dan mee moduleren, dan kun je meer bereiken. Maar ik denk niet dat je dat zo gauw zult bereiken. Met alleen die eenvoudige trucjes, daar heb je heel veel ervaring bij nodig. Maar heb je voldoende ervaring, dan ga je vanzelf zoeken naar andere verklaringen. En dan kom je over het trucje heen, terecht, in de werkelijke esoterische techniek, als ik ze zo mag noemen. Waardoor de innerlijke kracht weer volledig gebruikt kan worden. En de mens daardoor eigenschappen kan ontwikkelen die hij op bepaalde momenten nodig heeft. Dat gaat zover dat hij dus op momenten die hij zelf belangrijk acht zodanig op kan nemen dat hij ten aanzien van die opname een total recall heeft, dat hij alles letterlijk terug kan brengen en een bladzijde die hij gedurende een tiende seconde visueel heeft waargenomen dus later voor zichzelf kan projecteren en alsnog kan aflezen. Die techniek bestaat. Er zijn mensen die ze hanteren.
Wat voor soort technieken zijn dat?
Ja. Over het algemeen is dit een mentale training die ermee begint dat je leert niet naar het woord te kijken, maar gewoon de bladzij zonder poging tot interpretatie in te laten werken. En dan moet je proberen uit je herinnering zoveel mogelijk van die gegevens terug te brengen. En de mensen die dit techniekje dus voor andere doeleinden benutten, die doen dat heel vaak door gewoon te beginnen met het visualiseren van een deel van een kolom van bijvoorbeeld een telefoongids. Ja, en dan schrijven ze dus op, laat ik zeggen, een aantal nummers zetten ze van tevoren. Eerst 3 naar beneden, dan 10 naar beneden, dan 2 terug, dan weer 7 verder, op die manier. Ja. En dan blijkt dus dat ze in het begin voor 1 kolom en een beperkt gedeelte dat wel kunnen. Maar dan nemen ze de kolom ernaast mee, ze gaan dus niet naar beneden verder, neem die kolom ernaast mee, want die zie je ook gelijktijdig. En zo breiden ze dat uit, totdat ze in staat zijn om het hele blad, als het ware, te zien en op zich in te laten werken. En dan blijkt dus dat je met veel oefening, want daar heb je wel veel oefening voor nodig, in staat bent om inderdaad op alles terug te lezen. Dat is dus die techniek waar je het over hebt. Maar wanneer je total recall hebt, dan doe je het anders. Dan laat je gewoon je hersenen een opname maken en dan projecteer je die als een soort geestelijk dia voor jezelf met gesloten ogen en je leest ze gewoon af.
Wat heeft dat met innerlijke kracht te maken?
Dit heeft met innerlijke kracht in zoverre te maken dat het de innerlijke kracht is waardoor de beheersing van de hersenfunctie mogelijk wordt en als het erop aankomt uiteindelijk zelfs van alle levensfuncties. Dan kunt u dus ook zeggen, mijn hart moet wat sneller kloppen, wat langzamer. Ik verander mijn ademhaling, ik verander mijn bloeddruk, mijn lichaamstemperatuur, kun je allemaal bereiken. En daar heb je die geestelijke kracht voor nodig, want dat is de impuls waarmee je de invloed over het geheel krijgt. En nu kun je al die dingen ook op een andere manier benaderen, maar je kunt ze niet volledig en gelijktijdig beheersen. Dat kun je alleen vanuit de geestelijke kracht waarover ik sprak.
En is dit voor alle mensen bereikbaar?
In de volledigheid van de dingen die we nu bespraken, niet zo gemakkelijk. Wel op de duur, maar de een die doet het gemakkelijker dan de ander. En de een die heeft er jaren voor nodig en de ander kan het misschien in 6 maanden leren. Dat ligt dus sterk aan jezelf, je geestelijke instelling. Maar elke mens heeft wel, en daar moet u rekening mee houden, toch bepaalde paranormale kwaliteit, als ik het zo eens maar noem, of gevoeligheden, die bij die persoon door leven en training eigenlijk wat sterker ontwikkeld zijn. En op dat gebied kun je dan in korte termijn veel bereiken, mede door het gebruik van door mij gegeven ezelsbrood. Dus je kunt in ieder geval iets bereiken. En hoe meer zelfvertrouwen je krijgt, hoe gemakkelijker het je wordt om ook dingen te bereiken die je eerst eigenlijk minder waarschijnlijk vond of minder vaak hebt gedaan. Ja, nou, ik hoop dat ik daarmee een voldoende toelichting heb gegeven. Nogmaals, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Datgene wat ik u geleerd heb vanavond, werkt gemiddeld voor 80%, omdat de storingen die we hebben moeten verwerken voor sommigen de zaak wel een klein beetje moeilijk hebben gemaakt. In gunstige omstandigheden kun je 99% resultaat halen. Die hadden we vandaag niet. Maar het is uw kracht waarmee iets gedaan is. Wanneer een resultaat is, is het uw resultaat, niet het mijne en niet van de kring hier. Het is uw eigen resultaat. Wanneer u ziet dat er resultaat is, let wel. En let heel duidelijk op. Wanneer er wel een resultaat is, en het moet een kenbaar en niet alleen een vermoed resultaat zijn, dan is het voor u de moeite waard met deze techniek verder te gaan. En dan kunt u er veel mee bereiken. En ik hoop dat dat voor velen van u inderdaad het geval zal zijn. En daarmee zullen we dit eerste gedeelte beëindigen. Ik dank u voor uw aandacht, uw medewerking en uw geduld. Goedenavond.
Wilt u nog even rustig blijven zitten? Heel even. Er is een pauze van ongeveer 20 minuten. De laatkomers kunnen nog even betalen. Maar we kunnen misschien wel 2 keer omzetten.